En welkom bij het programma In de Platenkast van de programma waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van een bekende en of... Ja, nu wordt de muziek. En of bekende interessante afstammer, sorry. Deze week niemand minder dan schrijfster, filosoof Rinske Hille. Alweer 7 jaar geleden publiceerde ze haar eerste boek Houtrot. Een boek dat een oud grachtenpand als baas heeft, maar eigenlijk vooral over 4 personen gaat. Het boek had veel succes, want ze won er de debutantenprijs mee en het werd ook nog met succes vertaald voor de Duitse markt. Het kon bijna niet anders en een tweede boek volgde, Mannenmaal. En ook hier blijft het qua context dicht bij huis, want de hoofdrolspeelster woont zelf in Broek en Waterland. Ten noorden van Amsterdam-Noord, voor de mensen die iets te veel in het centrum wonen en dan denken Broek in Waterland. Ligt dat dicht bij Amsterdam? Ja, dat is heel dicht bij Amsterdam. Ook dit boek moet je niet lezen vanuit geografische interesse, maar vanuit interesse in mensen en ook hier een paar hoofdrollen. 3 om precies te zijn, om wie eigenlijk alles draait. Inmiddels is ze alweer bezig met een derde boek dat, als ik het goed begrepen heb, wat langer gaat worden. Want ze was bij 100 pagina's en ze moest er nog 300. Toen dacht ik, dat zijn dus 150 meer dan de andere twee boeken. Want die waren 250 pagina's. Maar dat is ook een beetje de nerd in mij, geef ik onmiddellijk toe. Hoe dan ook, een groot plezier haar hier vandaag in de studio te mogen ontvangen. Rinske Hille, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en je hebt ook muziek uiteraard uitgezocht en opgestuurd, zoals dat tegenwoordig gaat. Hoe heb je het precies uitgezocht?
Nou, ik had een moment dat ik een hele verzameling en eigenlijk een soort eindeloze overvloed voelde van dingen die me raken of die ik mooi vind. En toen realiseerde ik me van, ja, ik vind het eigenlijk het beste om mezelf als filter te gebruiken. En heb ik gekeken voor de laatste 5, 6 nummers van wat een waarde representeert waar ik in geloof. In het scheppingsproces. Dus zowel dat van mezelf als ook in het vak van het schrijven. Dus ik vind het mooi om het daar ook aan te verbinden.
Oh ja, dus het heeft ook echt met jou als schrijfster te maken.
Ja.
Ja, want je wist natuurlijk, wij sinds maart zijn we al een beetje aan het heen en weer mailen van wanneer is het geschikt moment. Dus je weet natuurlijk al heel lang dat je zou komen.
Klopt, en toch is het dan vaak... Nou, ik ben er deze zomer over nagedacht.
Ja, dat vind ik al toch een redelijk lang nadenkproces. Dat is toch, het heeft dus, het eerste nummer, wat is wil je daar nu iets over zeggen... of wil je daar straks de band met je schrijverschap over zeggen?
Dat doe ik straks, maar ik wil het natuurlijk wel noemen wat het is. Of doe jij dat?
Nee, doe jij maar. Vertel maar, wat gaan we luisteren?
Het is Fado waar we naar gaan luisteren. We gaan luisteren naar Cristina Branco. Oe Solidade.
Ja.
Het is gebaseerd op de gedichten van Slauerhof. Ook dit nummer, het hele album. En ja, verder zal het voor zich spreken.
Na fria planissim calo ai silencio. Sol mortiço vai descendo ao acidente, pálida, a luz assoma o firmamento, em fumos se espalha. Campos irtos sob o verão quente e fugaz esconde-se o gelo eterno. É o inverno numa farsa de verão. Ainda se desaparece e embora inspire ternura, o pouco que ficou não chega para viver.
En luisteren naar de plaatkast van schrijfster, filosofe Rinske Hille. Ja, je zei net, alle nummers die je hebt uitgezocht hebben iets met je schrijverschap te maken met schepping ervan. Ligt dat toe met betrekking tot dit nummer?
Nou, ik ga een iets grotere omzwerving maken, maar ik heb altijd van fado gehouden. En natuurlijk is het met muziek zo dat je niet... Nou, het gaat zo direct, het raakt je. En de vraag waarom het je raakt is misschien niet meteen de eerste. In dit geval is het denk ik het hele pure kwetsbare, maar ook een soort die oerschreeuw die in die fado zit. Dit is een vrij teer nummer, maar het is ook tegelijkertijd heel krachtig.
Je kon uit 10 fado's kiezen, begrijp ik. Je hebt gewoon gedacht, ik wil fado en deze.
Nee, ik had eerlijk gezegd ook andere nummers die representeren wat ik zo direct ga zeggen.
Ja.
het eerste wat de waarde waar ik het over wil hebben, of die waarom ik haar ook in het begin heb gezet, is denk ik, laten we zeggen, die echte eerste schreeuw, de noodzaak van het scheppen. En ook het bewaken van het pure in jezelf. En ik heb er natuurlijk even over nagedacht, over de volgorde. Van, oh ja, als ik het dan naar mezelf trek, dan...
Welke schreeuw voel jij in je?
Nou, die heb ik dus altijd gehad. En nooit... Dat is er. Dat is niet iets bewust, dus ook misschien niet helemaal te vatten. Maar ik heb denk wel blijdschap dat ik die heb weten te bewaken. Dat altijd zuiver is gebleven.
Ik heb natuurlijk, zoals bij iedere gast die komt, google ik even. En ik kon vast niet alle bronnen vinden die het vinden waren over jou. Maar ik dacht wel, je bent op relatief late leeftijd beginnen met schrijven. Er zat, op LinkedIn zat er ook een soort gat van 15 jaar. Ik weet niet,
is het zo?
Ja, tussen het eind van je studie en begonnen met schrijven.
Oh ja, ja, inderdaad.
Dus ik dacht ook, wat heeft ze toen gedaan? Maar ja. In ieder geval ben je niet op je 20e al begonnen met schrijven, dat je bent gaan publiceren, denk ik. Of ik moet iets gemist hebben.
Nee, dat heb je goed gezien. En ook wel in, laten we zeggen, deze muziekreis die we nu gaan maken, zit ook dat proces. Ik denk dat ik dus altijd, ik heb altijd geweten dat ik wilde schrijven.
Ja.
Ik heb ook altijd enorm van boeken gehouden. Wat ik nog even over die fado wilde zeggen,
ja,
is dat ik er... Kijk, dat heb ik dan toevallig vandaag opgezocht, maar ik vond het zo'n mooie link. Van,
ja.
Dat het gebaseerd is op het woord fate en lot. En ik dacht, oh ja, dat is ook iets wat ik me echt herinner. En wat ook een thema is, denk ik, in mijn werk. Maar dat ik in mijn jonge jaren... laten we zeggen, in een beetje de donkere sfeer opgroeide. Of een plek waar dingen zwaar voelden voor me. En... ik gefascineerd ben geraakt door de vraag van waar ben je vrij of zo. En het heeft dus voor mij ook zelf vrij lang geduurd voordat ik de vrijheid vond en de moed, zeg maar, om te doen wat ik echt wist dat ik moest doen. Dus ik heb wel wat omzwervingen gemaakt voordat ik het werkelijk deed.
Nou ja, gemaakt in de zin dat je publiceerde, of zeg je van... Ben je ook heel laat echt begonnen met dingen op papier te zetten? Of schreef je ook al op je 6e of 7e? Of hoe lang voelde je het al broeien dat je... Ja.
Ik schreef zeker. Ik schreef sowieso dagboeken. Ik heb ook al verhalen geschreven. Ik heb inderdaad daarna filosofie gestudeerd en in de journalistiek gewerkt. Maar ik heb gewoon echt de moed moeten vinden om vanuit mezelf te spreken. En ik heb 3 kinderen, dus dat heeft me ook wel afgeleid. Er waren ook wat dingen, wat andere psychologische redenen waarom ik het gewoon niet durfde.
Ja, om maar even de over hoe heet het, nogal voor de hand liggende vraag te stellen. Uiteraard, waar was je bang voor?
Oké. Ik denk dat ik bovenal bang was om mijn vader te overschaduwen.
Oh, is je vader...
Mijn vader is een dichter...
Ja.
En ik heb op de een of andere manier in mijn hoofd geplant dat het voor hem vervelend zou zijn als mijn talent tot wasdom zou komen. En dit is natuurlijk niet de enige reden. Dat is nooit waar.
Nee, er zijn vele redenen.
Ja, maar dit is wel echt een kernreden voor mij geweest.
Even een rare vraag. Leeft die vader nog toen je eerste boek uitkwam?
Ja.
Leeft hij nog steeds?
Ja. Ja.
Bleek de angst later ongegrond?
Nou, hij bleek in ieder geval de daad, het boek schrijven en inderdaad het stelling nemen, bleek in ieder geval heel helend. En het is altijd moeilijk om in anderen te kijken. Dat weet ik echt niet precies. Nee.
Snap ik. Zullen we even naar een nieuw nummer? Ja, je hebt de volgorde, maar je mag helemaal zelf bepalen. Je mag zelfs van je lijstje afwijken natuurlijk. Maar Pearl Jam staat als tweede. Zullen we die inderdaad nu gaan doen?
Ja, graag.
Wil je daar van tevoren af zeggen? Of wil je er later over zeggen?
Daarna.
Zeg maar. Daarna. Oké, dan gaan we gewoon nu luisteren naar Pearl Jam.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van schrijfster Rinske Hille. Ja, we hebben net naar geluisterd naar Pearl Jam met Black. En ja, vertel, leg maar toe. Want ieder nummer heeft wel een soort van bedoeling, had je al eerder gezegd.
Nou, hier ga ik eigenlijk echt wel fysiek mee terug naar mijn meisjeskamer. Ik ben de oudste van drie zussen. Dus, nou, ik heb dus twee zussen.
Je hebt twee jongere zussen.
Ik heb twee jongere zussen. En ik koos de donkerste en de kleinste kamer, herinner ik me.
Oh, jullie gingen verhuizen en jij mag kiezen als eerste.
Ja.
Oké, hebben we dat nog helder?
Ja. En,
waar ben je trouwens opgegroeid? Welk deel van de wereld?
Rotterdam.
Rotterdam. Oh ja.
Ja.
Aha. Aha. Een deel van het tweede boek, Houtrol. Nee, niet Houtrol, juist die andere mannenmaal. Speelt zich inderdaad in het kop van Zuid van Rotterdam, maar voor de Rotterdammers onder ons.
Ja, ja. Ja. En in die kamer herinner ik me, het zal echt niet de eerste LP zijn die ik had, maar ik herinner me deze wel fysiek goed. Maar waar ik meer naartoe wil, want ik vind dat interessanter dan per se het anekdotische. Ik dacht dus ook letterlijk aan het donkere. Ik denk dat ik in die jaren goed heb dus geleerd om te verhouden tot het donkere. En dat is iets wat me ook altijd fascineert en waar ik ook, denk ik, ook in mijn werk.
Hebben we het inderdaad dan over het pubermeisje?
Ja, inderdaad. Want dit werk, het is geschreven door Eddie Vedder. Kwam volgens mij uit zo 1990. Nou ja, whatever. Ik was zo rond de 15, 16.
Ja.
Denk ik. Dus ja, dan is het dan...
Zo, in jouw puberjaar in Rotterdam.
Ja.
Zocht je dit een beetje op?
Ja, dat is natuurlijk zo'n existentiële fase. Veel meer muziek. Maar wel, dat, denk ik, die melancholische...
Deze sfeer kan ik me voorstellen dat je daar geborgen in voelde wellicht. In de puberkamer in Rotterdam, in dat kleinste kamertje.
Ja, ja. En ja, wat ik er dus over wil zeggen is dat ik het ook altijd als een soort streven heb gezien. Of dat ik dat ook mooi vind aan mijn vak. Om laten we zeggen, zowel met het donkere als het meer vrolijke of lichtere of nuchtere, om dat samen te brengen. Of mensen daar naartoe te brengen. Door ze er juist ook op te wijzen.
Spanning in te zoeken. Ik zit nu inderdaad. Je hebt dus twee boeken tot nog toe aan de wereld laten zien. Houtrot en Mannenmaal. Daar gaan ze af en toe wel met elkaar. De strijd aan. In ieder geval ontmoeten ze elkaar. Licht en donker, zou ik bijna zeggen.
Ja, ik denk dat er sowieso genoeg conflict in mijn werk zit tussen de personages, of dat ze elkaar in ieder geval niet altijd verstaan. En inderdaad ook, ik denk dat ik ook niet grote onderwerpen schuw. Dus inderdaad, Houtrot is eigenlijk een epos, maar dan verteld in drie dagen. Hè. Het is een lange geschiedenis van een vervloekt huis of van generaties met een lange erflast.
Ja, want dat is het eerste boek. Om even terug te haken op wat je eerder zei. Het heeft redelijk lang geduurd voordat je dan uiteindelijk het durfde.
Ja.
En toen is Houtrot eruit gekomen. Waarom is Houtrot eruit gekomen? Die wilde ik nog even gesteld hebben. Waarom denk je dat dat het boek was dat toen eruit?
Nou, omdat het wel... Kijk, het is echt niet een autobiografie. Maar het is wel een sublimatie van de thematiek. Of laten we zeggen ook pijn die ik bekocht heb. Laten we zeggen met mijn ziel in mijn jeugd. Dus er zit heel veel wel in.
Zit dichter bij jou dan Mannenmaal?
Op een andere manier. Het stelt ook andere vragen. Dus Houtrot zie ik als een boek wat inderdaad gaat over ik, waarmee ik dan niet ik bedoel, maar de mens, de personage. Exact. En familie, van hoe bevrijd je je van een erflast die zich laat zien als een erflust. Hè? Zij krijgt dat pand, maar dat prachtenpand. Maar eigenlijk gaat het heel erg over loyaliteit en zwaarte en het niet weten van spoken uit het verleden niet kennen.
Ja, een grachtenpand aan de Keizersgracht.
Ja, zo is het. Ja. Dus dat is op een hele andere manier, denk ik, wel gebaseerd op mijn familiegeschiedenis. Tegelijkertijd ook op heel veel familiegeschiedenis. Ik denk dat heel veel mensen juist in wat complexere families juist enorme loyaliteit ervaren. En we kunnen natuurlijk vreselijk veel over dat boek zeggen, maar ik denk dat het dus gaat over van hoe kan je daar licht in blijven? Hoe kan je daarin verlichten? En kan dat überhaupt?
Ja, nou ja, ik zit nu te denken. In allebei de boeken komt er wel een soort zware man in voor. Althans, ik zit dat de eigenaar van Houtrot misschien is op een bepaalde manier zit een soort zwaarte waar hij niet aan kan ontkomen.
Ja.
En in Mannenmaal, die kunstenaar. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat juist die tweede fruit, Mannenmaal, wat meer dichter bij jou zit. Maar daar heb ik dus helemaal verkeerd.
Andere versie van mij. Maar echt oprecht, ik denk dat dit klinkt misschien als een beetje makkelijke opmerking, maar ik denk dat alle personages wel altijd een deel van jezelf ook bevatten. Tuurlijk. Ook de mannen.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik zit even na te gaan. Vind je mannen zwaardere wezens dan vrouwen? Zeker opeens denk ik. Of zeg je dat er is geen verschil tussen?
Ik denk wel dat ik inderdaad daar wel meer mee worstel. Dat ik op een bepaalde manier een... soms zeg ik dat wel eens gekscherend, maar een verstoord manbeeld kan hebben. Maar het is ook groter dan dat. Het is ook, ik denk, dat is zeker niet het enige waar ik over schrijf. Maar ik denk wel dat er ook in die zin een feministisch aspect in zit. Dat het werk zich ook wil verzetten tegen bepaalde patriarchale.
Wij zijn eigenlijk het zwakke geslacht, zeg ik dan maar even.
Ja, sowieso. Nee, maar kijk, dit zijn natuurlijk allemaal meer archetypes of krachten. Maar ik snap wel dat je het zegt. Ik zie wel wat je bedoelt.
Nou ja, wat ik al zei, de kunstenaar komt er niet echt uit voor mijn gevoel. Uit zijn zwaarte. Maar het spreekt me vooral tegen. En in het eerste boek komt de eigenaar van het huis er niet uit. Dat lijkt me evidenter misschien.
Ja, dat is waar. Kijk, ik zou het zelf net iets anders verwoorden. Ik ben het met je eens dat Wenksterman, het hoofdpersonage uit Houtrot, inderdaad niet uit de zwaarte komt. En zich bijna meer verbindt met de doden. En terwijl ik dit zeg, denk ik, dat geldt eigenlijk ook voor Ben uit het tweede boek. Het Mannenmaal, die verlangt ook naar de dood. Zodra hij geen kunst meer kan maken. Ja. Hij is vrij radicaal. En je zou kunnen zeggen, het is zo'n beetje zo'n populair woord geworden. Maar er zit iets autistisch in.
Hij deed me ook denken aan Herman Brood.
Ja, precies. Het hele radicale van de kunstenaar. Wat ik overigens zelf ook, waar ik zelf ook mee kan flirten. Ik bedoel, dat vind ik ergens ook heel erg mooi. Maar ik denk dat de overlap misschien niet het woord zwaarte is, maar wel het je kunnen verhouden tot emoties en tot beweging. En ik denk dat tot nu toe in mijn werk, ik ben erg hard bezig om een andere dynamiek in het volgende boek te schrijven. Dus, en dat is niet bewust. Ja. Maar ik denk dat deze dynamiek inderdaad wel in deze twee boeken zit. Waarin dat de vrouwen meer temperamentvol en meer bewegelijk zijn. En de mannen niet allemaal, maar wel wat meer vastzitten.
Zullen we even naar muziek?
Ja.
Goed zo. En dan gaan we eentje draaien tot 3:39.
Ja.
Wil je daar al iets over zeggen? Of zeggen, laten we gewoon eerst luisteren? Ja. Zelfs vragen.
Ja, ik wil het aankondigen. Het is Keith Jarrett. Het is een... Nou ja, wel wereldberoemd Keulenconcert heet het. Ja. Het is een wereldberoemde improvisatie en een klassieker geworden.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van... ik noem je ook filosoof. Voel je jezelf ook een beetje filosoof? Omdat je natuurlijk totaal toch gestudeerd hebt. Ben ik geneigd dat je dat noemt. Schrijfster Rinskele.
Ja, dat is een vraag die ik op verschillende manieren zou kunnen beantwoorden. Want ik voel me natuurlijk wel nederig ten opzichte van, laten we zeggen, de professor die er elke dag in onderwijst of over schrijft.
Ja,
maar ik heb er wel over nagedacht. Ik denk dat het ook echt een levenshouding is. En iets wat gewoon een natuurlijke interesse of staat van zijn is die me continu is bijgebleven. Dus ik kan prima leven met het woord. Je moet ook een beetje duidelijk zijn ten opzichte van de wereld.
Kijk, we gooien gewoon in het hok schrijfster. Die gewoon een verhaal schrijft, of die verhalen schrijft, in ieder geval twee gedaan heeft.
Ik voel me inderdaad wel meer schrijfster.
Ja.
Ja, dat is wel echt zo.
Nou ja, en je begon deze uitzending een beetje met de schreeuw die eruit kwam.
Ja.
Zo heb ik het. En de scheppings, wat je zegt. Dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Want je zei, je hebt samen uitgekozen dat het iets te maken met jouw scheppingsproces van schrijven.
Ja.
Dan heb ik het onthouden. Ik kan me voorstellen dat dit een soort golf was waar je op wil liggen op het moment dat je aan het schrijven bent. Maar misschien moet ik het heel anders interpreteren.
Ik luister het wel af en toe, maar inderdaad, je moet het anders interpreteren. Namelijk,
ja.
Nee, wat ik echt, ik vind ze zo fenomenaal.
Ja.
Ik vind het... wat ik er ook nog even over hem wil vertellen, of over dit moment, ik bedoel, ja.
Keith Jarrett,
ja. Is dat hij is ook geschoold, hij is ook een goede klassieke pianist, ja. Maar hij kwam aan op dit concert, en dus in Keulen, 1975, en toen...
Jouw geboortejaar? Jouw geboortejaar wil ik zeggen.
Ja, mijn geboortejaar, inderdaad. Ja. Ik had er ook mee kunnen beginnen.
Ja,
nee, hij was echt heel erg ontevreden over het instrument, over de vleugel.
Oh ja.
En hij wilde dus eerst er niet aan beginnen. En toen heeft hij een manier gevonden om zich te verzoenen met het instrument. Ja. En wat me daaraan raakt, is dat het dus zo... ik heb ook dingen van hem bekeken. Zo fysiek is, hè, het scheppen. Dus dat het echt het instrument is en de handen die het bij wijze van spreken doen. En als ik dan naar mezelf ga... Dan, ik voelde het net al met me gebeuren. Dat ik me meteen echt veel lichter voel als ik dit beluister. En zo is het ook gegaan in mijn eigen scheppingsproces. Hoewel ik dus echt denk dat de kiem daarvan al heel vroeg in me zat. En ook dus in die meer donkere jeugd, zeg maar. Ja. Althans, zoals ik het heb ervaren.
Ik bedoel, zonder dat je... heb jij gewoon ook een zware jeugd gehad? Gewoon dat je innerlijk ook zwaar voelde?
Ik heb niet... Ik heb,
was je een vrolijke puber?
Ik denk... dat ik in wezen heel vrolijk ben. Mijn zwaarte was meer dus de omgeving die het zwaar had. En ik wilde heel graag de mensen blij maken. En raakte gewoon enorm gefrustreerd dat ik die macht niet had.
En dat ik ga het dan toch concretiseren. Misschien concretiseer ik het helemaal verkeerd. Lagen je ouders in scheiding bijvoorbeeld?
Nee, ze zijn pas veel later gescheiden. Maar ze hadden absoluut een ongelukkig huwelijk. Of absoluut, ik bedoel, ja. Ze hadden een ongelukkig huwelijk. En ze hebben ook... ze hadden allebei gewoon niet een makkelijke levenshouding of levensvreugde. Althans, zo voelde ik het.
Ja, je had het idee dat je met twee volwassenen te maken had die toch een beetje ongelukkig waren.
Ja, en ik ben de oudste. En ik, ja. Ik heb dat geïnternaliseerd en geprobeerd een soort wereldoplossing te vinden. Die natuurlijk niet alleen naar mijn ouders vertaalt. Maar daar zat meer mijn zwaarte. En dus ook ik denk dat het meer de frustratie was dat ik zelf dingen... Ik kan heel enthousiast zijn over dingen. Of dingen heel erg mooi vinden. En ik vond heel veel troost bij boeken.
Ja.
Maar dat was heel solitair voor mij. Het leek net alsof ik dat nooit kon overbrengen naar de rest. Maar goed, dat was in ieder geval een groot verlangen van me. Terug naar dit scheppingsproces. Wat ik zo te gek vond. Ik zei net dat er een psychologische reden was. Waarom ik langer heb gewacht. Of gewoon het niet deed. Er was ook een praktische reden. Ik kreeg 3 kinderen. Maar er was ook een iets anders. Ik ben dus inderdaad ook een analytisch persoon. En ik las veel. En ik heb ook jarenlang eerst eens filosofie gestudeerd. Daarna heb ik heel erg verdiept in, laten we zeggen, Oosterse filosofie en spiritualiteit. Ja. Ik ben ook iemand die heel erg zoekend is en wilde weten. En ik werkte in de journalistiek. En ik schreef stukken over dingen. En dat wilde ik dan goed doen. Of ik deed interviews. Nou ja, bladibla.
Ja.
Wat ik erover wil zeggen is dat ik een beeld had van wie ik wilde zijn als schrijver. Bijvoorbeeld bij Houtrot. Ik wilde eigenlijk zoals Thomas Mann schrijven. Ik wilde een groot verhaal. Buddenbrooks. Zo'n lang epos. En zo zag ik mezelf. En ik
daar 600 pagina's. Dat
ja.
Idee.
Ik dacht dat is mijn timbre, zeg maar.
Ja.
En toen ik dus daadwerkelijk ging zitten, dus stopte met nadenken. En sindsdien is dat ook een van mijn kernfilosofieën van ik denk niet na als ik schrijf. ik stop als ik nadenk. Wat me overvallen heeft, is dat ik ineens totaal ben meegenomen. En dat het dus, en daar wilde ik dus
met
daarom.
Het vijf.
Ja, in het, met het verhaal, met de personages, ja. Met iets wat
pakt
groter
op.
Is. Ja, en ik ben dus, dit is echt iets waar ik ja, zo door gegrepen ben. En wat ik ook herken bij Keith Jarrett, op een machtige manier natuurlijk, is dat er dus, dat je eigenlijk leeg moet zijn. Niet gevuld, maar leeg. En dat er dan dus ja, van alles kan ontstaan.
Nee, het is een ontzettend mooie, hoe heet het, een symbool kan verstaan. Dus ik grijp er nog even wat verder. Wat is bij jou de piano waar je eerst tegenop zag? Ik bedoel, je hebt al een beetje je vader genoemd.
Precies.
Maar ik heb het idee dat er meer is. Dat er dan alleen je vader. Of ja. Waar je mee moest verzoenen.
Nou, wat ik ook echt, waar ik echt in geloof, is dat het dat scheppen echt met zelfaanvaarding te maken heeft. Dus laten we zeggen, het kreupele instrument, dat was mijn zelfbeeld.
Ja.
Dus het is. Bijvoorbeeld wat ik net zei, ik bleek ineens veel meer in primaire kleuren te schilderen dan een gedragen boek te schrijven. Ik was bijvoorbeeld, of ben denk ik, iemand die echt van drama houdt en van een bepaalde directheid wel in tekst en dialoog.
Nou ja, om er even, er kwam, en lijkt het toch één keer benoemd hebben, er komen best wel expliciete scènes in voor, in je beide boeken.
Je bedoelt dan seksscènes?
Ja.
Vind je ze expliciet?
Nee, niet zo heel, maar ze komen er wel duidelijk in voor. Het wordt af en toe flink in gevreeën.
Ja.
En ja. Dat ontweek je ook niet, om het zo maar te zeggen.
Nee, maar ik denk dat ik dus ook. Het is ook waar ik net op doelde met dat donkere. Ik hou ervan om dingen echt aan te gaan.
Ja.
Ja. Ja.
En ook wel een beetje vanuit de mannelijke kant vond ik wel grappig. Ik dacht, Merel zei. Partner die zei van, volgens mij zijn het meer mannenboeken. Ik dacht, misschien heeft ze wel gelijk. Misschien zijn het wel meer mannenboeken.
Oh ja. Ik zou zeggen dat in mannenmaal er wel meer vrouwelijke seksualiteit zit. Overigens, in wat ik nu schrijf, zit dat nog veel meer.
Ja.
Een bekentenis van mij is dat ik, denk ik. Kijk, ik ben gegrepen door contrast. Dus ik wil een heleboel bij elkaar brengen en verenigen. En enerzijds is dat dus het hele sensitieve en sensuele, denk ik. En anderzijds een soort hardheid en nuchterheid. En wat ook wel een rol speelt, is dat ik dus uiteindelijk juist een vrouwen, begrip voor de vrouw of ruimte wil creëren. Maar ook door het mannelijke mee te nemen. En nu wil ik niet zo doen van man, vrouw, helemaal als een strakke scheiding. Dus ja, ik probeer dingen te verenigen. En misschien dat de een dat een man of een vrouw boek noemt.
Nou ja, ik moet wel zeggen, ik had wel eens dat niet gelezen had hoor. Dus wat dat betreft.
Oh, ze heeft het niet gelezen.
Ze had het nog niet gelezen. Maar ik dacht wel, ik ging er wel over nadenken. Is het een mannenboek? En zeker na een mannenmaal. Nee, het heet ook mannenmaal. En nee, dus er staat ook een borst op de voorkant. Althans, ik moest wel door, ik wil zeggen, mijn dochter wees erop. Dat is een borstpapje. Oh ja. Dus het is niet zo heel duidelijk.
Nee, er zijn mensen die het als iets anders hebben gezien. Maar ik vind het niet vreemd dat je daar borsten
ziet. Hoe bedoelde jij het trouwens dan? Van de voorkant van de mannenbaal?
Nou, ik werd erdoor verrast. Want ik kreeg dat omslag natuurlijk van een ontwerper.
Oh, ja.
En ik zag ook meteen een borst.
Okay.
Maar het is ook zo'n schep. Ik kom even niet op het woord. Maar wat zo boven eten, weet je? Zo'n schep schaal.
Ik wijs aan iets wat je omhoog deelt. Waardoor je dan het lekker eet.
Exact. En ook iemand zag een zwangere buik in. En alles hoort bij het onderwerp. Of bij het boek, vind ik. Maar ik wil wel even ingaan op wat je zei van mannenmaal en een borst. En alsof het daarmee mannelijk is. Maar dat is wel echt het spel wat ik ook speel.
Ja.
Van wie consumeert wie en wie tart wie.
Ja.
Ik weiger daarin ook toch wel mee te gaan in te eenvoudige ideeën over wat bijvoorbeeld feminisme is.
Ben je een beetje een soort Madonna-feminist?
Wat bedoel jij daarmee?
Waar een soort van eventueel ook ruwe vrijheid in zit.
Sowieso, dat ook. Maar ook toch ook wel een subtielere sensualiteit, denk ik, die mij grijpt. En dat ik zou willen dat de wereld meer zo zou kunnen zijn. Ja, dat is misschien wat abstract, maar.
Prima. Zullen we even muziek doen?
Ja.
Nummer 4, Wait for the Moment van Vulfbeck. Wil je daar iets over zeggen of strakjes?
Laat ik dat straks doen.
Prima, gaan we daar nu naar luisteren.
kids, they're still outside. I don't feel time when I sleep, so I snuggle up with my sheet and wait for a brighter day. I play football tomorrow with only my best friends, people I like but I don't love, I'm not allowed. I wonder if Sharon will see me, but I'll play cool, 'cause cool is what you have to do. It's hard to make a point when you're living so loud. Turn it down. Trying to get my friend excited about not being invited. I say that's an opportunity, but don't I smile, listen, don't I smile, it was so nice to get a call. Children are good at stuff and you're into stuff.
En u luistert naar de plaatkast van schrijfster Rinske Hille. Ja, en we luisteren net naar Wait for the Moment. En mag je uiteraard weer uitleggen, wat heeft dat met het scheppingsproces van het schrijven te maken?
Ik was, wat is het, een maand geleden of zo, op North Sea Jazz, waar zij waren.
Ja.
En ja, dit zijn zulke, ja, ik vind het zijn zulke rasmuzikanten, het is ongelooflijk. En wat ik ook zo geweldig vond, naast dat ik die bassist ook echt, nou ja, helemaal fenomenaal vind. Maar ja. Dat de een ook ging piano spelen. Ze leken wel alles te kunnen. Ze schoven de hele tijd op, zeg maar. Wat ik hierin zo mooi vind, is, laten we zeggen, echt is het vakmanschap en het speelse. De combinatie van die twee dingen. Dus ten eerste wil ik dat zetten naast wat ik net zei over Keith Jarrett. Hè, de kracht van het onderbewuste of het leegmaken van jezelf. En dat iets intelligenters het overneemt. Maar daarnaast, en dat vind ik dus zo te gek hier. En het is ook zo gevarieerd trouwens, die muziek.
Ja.
Dat dus juist door de beheersing, door dat alles wat je kan, er ook een enorme lichtheid kan ontstaan. En dat vind ik dus zelf ook heel wezenlijk in het scheppen. Wat ik daar concreter mee bedoel, is dat ik dus enerzijds heel erg overweldigd ben geraakt door het spontane van het schrijven en ook dat wat je niet in de hand hebt.
Heb je dat inderdaad pas ontdekt toen je houtgrond aan het schrijven was? Dat dat zo werkte?
Wat het spontane of het vakmanschap?
Dat het zo met je meeging.
Ja, dat heb ik echt. Dat was echt alsof ik op een wild paard zat. Ik heb dat ook in 3 maanden geschreven of zo. Ik kon het bijna niet bijhouden. Ja. Ik kon ook bijna geen gesprek voeren. Het was alsof het gedicteerd werd bijna. Maar daarnaast, want het zou te eenvoudig zijn om te zeggen van nou, je moet gewoon zorgen dat je leeg bent, waar ik wel echt in geloof, dat het werk is. Dat is ook bijvoorbeeld wat Keith Jarrett zegt over zijn schepping, dat het elke improvisatie op een nieuw begin is en van een nul naar een nul. Dus het werk is niet de muziek. Er is iets wat daaraan vooraf gaat. Het beschikbaar zijn eigenlijk. Maar daarnaast is er voor mij in ieder geval ook zo'n fascinatie voor het vak. Dus hoe werkt een verhaal? De techniek.
Ja, want je geeft ook cursussen.
Ja, doe ik inderdaad. En daar heb ik ook meer nog geleerd van wat ik denk. Maar ik vind het dus ook, ik vind het echt ook iets heel belangrijks. En ik verzet me tegen dus de mythe van alleen maar authenticiteit en spontaniteit en niks hoeven weten, want het kwam zo op. Ik vind het ook echt heel mooi om kunst als een vak te zien en ook als iets wat in een traditie valt of iets wat waar je je laat inspireren door anderen, et cetera.
Volgende vraag wordt.
Mag ik raden?
Nou ja, niet per se hoor, omdat ik hem voor had. Welke traditie wil jij schrijven? Wie draag je bewust met je mee een beetje als je aan het schrijven bent?
Goeie vraag, want kijk, ik heb echt enorme helden in de literatuur. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dus ook geen reden zie om per se te lezen wat van nu is of uit mijn land. Ik lees gewoon. Ik vind dat literatuur gaat over tijdloze. En ja, natuurlijk kunnen we
niet per se bij wie de laatste.
Nee, want er is zoveel wat ik nog kan lezen of nog een keer kan lezen. Dus dat is echt. Ik zie het dus als iets van. Ik noem het weer ik, wat niet ik is, maar ik en de sterren. Dus iets wat voorbij de tijd is eigenlijk. En dat interesseert me. En soms vind je dat. En,
dus jij kan even goed een boek lezen dat 15 jaar geleden geschreven is, als 10 jaar geleden, als 100 jaar geleden.
Ja, dat mag ik wel hopen. Zeker. Ja, nee, echt serieus. Omdat het natuurlijk, als het echt goed is gedaan, dan maakt het helemaal niet uit. Nee, absoluut. Dus even denken, wat was je vraag ook weer?
Want wie draag je met je mee? Want je wil ook in een bepaalde traditie schrijven, dat zei je.
Toen nou, hoe ik dat zie, is dus wel dat alles wat ik echt goed vind, en ik probeer me dus ook te verbinden met dingen die ik echt goed vind. Ik ga liever niet middelmatige dingen lezen, omdat ik denk dat het in me kruipt en in metaal.
Nou ja, dus, ik ben er een beetje bang voor.
Ik vind het ook een mooie gedachte dat als je je met het hoogste verbindt, dat je daar dan ook deel van wordt.
Ja.
Dus ik vind dat eigenlijk ook niet arrogant. Ik vind dat een soort nederigheid.
Soms heb je een boek dat je na 10 pagina's denkt, laat maar. Ik ga er mijn hersens niet mee vervuilen.
Ik denk daar wel goed over na.
Ja.
Maar goed, waar ik naartoe wil, is dat ik heel veel werk heel goed vind, dat ik dat als een soort draagvlak zie voor mijn eigen geest.
Ja.
Maar dat ik het zo mooi vind dat elk boek voor mij heeft een andere familie. Dus ik zou dat dus, als je die vraag aan mij stelt, in welke traditie wil je schrijven, dan zoek ik soms bijna naar het moedwoord of de bloedgroep van dat specifieke boek.
Ja, dus Houtrot, om gewoon bij de twee die je geschreven hebt,
ja,
heeft een andere familie dan Mannenmaal. En heeft ook een andere familie dan het boek dat je nu aan het schrijven bent.
Absoluut.
Ik bedoel, ik weet natuurlijk, mensen die een boek aan het schrijven zijn, zeggen er nooit te veel over. Aan de andere kant, je bent er wel over dat je het aan het schrijven bent.
Mm-hmm.
Wat mag je wel zeggen over het boek? En in hoeverre is het een. Ik zei al bij de inleiding een soort grapje van het lijkt 400 pagina's te worden in plaats van 250. Klopt dat grapje?
Dat heb je wel goed gerekend.
Ja, okay.
Ik ben ook zelf geschrokken daarvan. Want ik schreef inderdaad een keer dat ik op 100 pagina's zat. Maar ik ben echt al een stuk verder. Ik ben op 350 of zo.
En het is echt gewoon niet af.
Maar ook dit heb ik niet in hand. Dit is een veel grotere vertelling. Het is onder andere een hervertelling van het Bijbelverhaal van Salome die de profeet onthoofd. Dus het gaat ook. Ik ben gefascineerd geraakt door groepsprocessen. Dus het gaat ook over een eiland waarin de bergen een cult woont. En een meisje wat met haar familie daar komt en haar vader boort olie. Die werkt.
Ja, ik ga toch aan Trump denken, maar misschien is dat mijn afwijking.
Aan Trump? Denkt aan de Virgin
Islands. Die onthoofd.
De democratie onthoofd. Ja, weet je, dit is wel interessant, want er zit dus een gigantische donkerte opnieuw in dit werk.
Ja.
En ook, ik denk dat het echt wel best een beetje een woedend boek is.
Woedend?
Maar ik weet dus nog niet precies waarop. Dus ook op Trump en de democratie natuurlijk.
Hoeft niet.
Nee, maar dat zou ik best willen.
Ja.
Um, Maar ik wilde dus over een cult en hoe dus misbruik werkt schrijven. Maar ik vond het te saai om alleen over die wereld te schrijven. Omdat ik denk dat we zelf in alle soort van werelden waar we in zitten, hè, de groepen waar we in zitten, allemaal in verhalen vastzitten. Dus ik laat eigenlijk in dit boek, wat dus ook een enorme spanne heeft, een tijdspanne, maar ook een veel groter perspectief, ook het eerste boek met de alwetende verteller, laat ik dus zowel de oliewereld als die cult laat ik op elkaar klappen. Ja, en ook de danswereld. Dus het is nogal
een
werk.
Het klinkt toch ook een iets ingewikkelder boek. Ik bedoel,
veel ingewikkelder.
Ja, het klinkt toch ook gewoon een basisverhaal van 3 personen of 4.
Nee, maar daar heb je helemaal gelijk. En als je technisch bekijkt, inderdaad, dat is gewoon zo. Ik doe, maar dat vind ik dus ook zo gaaf.
Ja.
Ik doe dus iets wat ik nog niet gedaan heb en ook niet zeker weet of het kan, of ik het kan en of het gaat slagen. Ik heb er alle vertrouwen in, hoor.
Ja.
Maar dan alleen vind ik het ook interessant. Want ik schrijf het bijvoorbeeld ook uit het ik schrijf het uit orakels en demonen en zo. Ja, het is echt een grote greep, zullen we maar zeggen.
Nou ja, volgens mij schrijf je voor een deel ook om jezelf te verrassen. Al dan niet in donkerte, inmiddels. En dat je dat vertrouwen hebt gekregen.
Ik heb sowieso heel maf, want dat heb ik in mijn persoonlijkheid minder. Maar in mijn schrijverskamer heb ik weinig twijfel. Daar heb ik heel veel vrolijkheid. En inderdaad, ik vind het ook wel mooi hoe je het zegt van het donkere. Ik weet niet meer helemaal. Maar dat beeld, dat is precies wat ik heb. Alsof ik iets als een soort roofdier naar mijn kamer sleep. En daar voelt het. Het voelt eigenlijk als een schatkamer, die plek. Ik word er echt heel vrolijk van. En ook van het leed en het meest moeilijke. Dat vind ik dus te gek om dat helemaal te gaan binnenste buiten keren.
Is Rinske. Nou ja, sommige mensen vragen af en toe, ben je gelukkig of heb je plezier? Dat ik altijd een hele zware vraag vind ergens. Maar ik heb wel het idee, jij bent eigenlijk heel gelukkig als je aan het schrijven bent. En dat heb je nog meer ontdekt dan dat je wist voordat je aan Houtrot ooit begonnen was. Dus in die zin is er bij jou iets geopend wat zich niet meer sluit. Klopt dat?
Ja, dat zou zich nooit kunnen sluiten. Zou ook nooit afhankelijk kunnen zijn van wat dan ook. Of het goed ontvangen wordt, dat soort dingen.
Als het niet meer verkoopt, blijf je nog steeds
schrijven. Dus ik zou echt niet weten wat ik anders dan. Dat kan ik nooit meer dicht doen. Dus daar is inderdaad een hele een fantastische ruime plek voor mij.
Is de angst compleet kwijt? Ik bedoel, die je toen had, de angst die je nu hebt, heeft niets meer te maken. Of is er nog iets van de angst waar je 15 jaar mee gewacht hebt voordat je bent op school begonnen met schrijven over?
Dat is wel echt een fijne, goede vraag. En het antwoord is echt nee. Ik moet denken aan die spreuk van Einstein. Weet je, waarvan je lost het probleem niet op in het land, weet je, waar het is ontstaan. Of met het denken waarmee het is ontstaan. Ja. Het is net alsof ik dus echt in een ander land betreden heb. En dat gun ik ook altijd heel erg andere mensen. Dat je dus uit die soort van valse overtuigingen komt die je kan hebben rondom scheppen.
In 2015 is Rinske Hille verhuisd.
Verhuisd. Beetje. Oh ja, inderdaad. Ja, ik zou zeggen thuisgekomen.
Oh ja, nog mooier.
Ja.
Gaan we naar het laatste nummer. Je had er nog 2 staan, dus je mag kiezen tussen Leonard Cohen of Rory Block.
Ja, dan kies ik toch voor Leonard Cohen.
Ja.
En wel met dat ik het heel jammer vind.
Oh, oké.
Okay. Maar dat geeft niet. Ik ben blij met Leonard Cohen.
Oh, en waarom? Want daar eindigen we mee, dus dan mag je het even
uitleggen. Nou, ik ben me ervan bewust dat het misschien niet meteen het makkelijkste nummer is voor de luisteraar. Of dat het misschien meteen zal binnenkomen. Maar ik vond het een goede vraag om aan mezelf te stellen van wat vind ik nou echt een mooie tekst. Dit is pure poëzie.
Ja.
Dus het gaat me eigenlijk nog het allermeest om de tekst en de intentie waarmee dit geschreven is. Wat ik er nu wel bij wil zeggen is dat het hij heeft dit geschreven echt met het einde van zijn leven in zich. Dat is misschien wel belangrijk om te beseffen.
Oh, dus wat? Dus toen wist hij dat hij bijna dood zou gaan?
Ja, en ik denk dat dat nog. Misschien kan ik er toch nog iets inhoudelijks over zeggen.
Ja,
want het luistert misschien lekkerder.
Even,
kijk, veel liefdesliedjes gaan natuurlijk over, weet ik veel, hoe verliefd je op een ander bent of hoe treurig dat hij weg is. Maar dit nummer gaat in mijn optiek. Het is zo gelaagd, de tekst. Maar het gaat echt over de schaduw van hemzelf. Het proces van bewuster worden en het ontdoen van allerlei bullshit. Ja.
Nina Deuring, dat ik je heel hartelijk heb bedankt voor je komst. Het heet trouwens Happens to the Heart.
Ja.
En aan te kondigen dat over 2 weken te gast komt de theatermaakster René van Beek. Maar nu gaan we dus luisteren naar Happens to the Heart van Leonard Cohen.
My shit together. Meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire. But it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart?
Agree.